gekregen via de app, denk ik al. Of via de Go-app.
Vanmiddag, denk ik.
Ja. Ik wou net zeggen, ik heb hem tenminste gezien. Maar we gaan kijken en luisteren naar de presentatie. En misschien is het handig om de vragen op te sparen tot na de presentatie. En dan doen we om 8:30 een bakje koffie en wisselen we van presentator, denk ik. Jaap, succes.
Dankjewel. Even kijken, hij moet nog even. Hij mag gedeeld worden, zeker. Maak ik hem even groter. Ja, nou goed. Allereerst een presentatie over het programma Klimaat en Energie. En zo dadelijk inderdaad zullen we verder wat dieper ingaan op de energietransitie. Die presentatie zal Rocco van de Kar straks verzorgen. Nou goed, mijn naam Jaap Schoonhoven, net even voorgesteld. Programmamanager voor Klimaat en Energie. Afgelopen april is het procesvoorstel voor het programma vastgesteld door de Raad. En nou, ik wil eerst jullie nog even weer even terughalen van waar ging het ook weer precies over. En daarna gaan we door om even een doorkijk te geven over de routekaart om te komen verder tot het programma. Dus welke stappen en welke producten zijn er verder nog nodig om uiteindelijk dat programma verder vorm te geven. Nou, de aanleiding voor het programma, dat was, er waren een aantal aanleidingen voor om uiteindelijk op de thema's voor klimaat en energie ook programmatisch te werken. Nou, er zijn een heel aantal landelijke opgaves vanuit het klimaatakkoord die op ons afkomen als gemeente. Waaronder onder andere ook de warmtetransitie waarvoor we ook als regisseur aangewezen zijn. We hebben zelf ambities in ons coalitieakkoord en de inmiddels niet meer ontwerpomgevingsvisie, maar vastgestelde omgevingsvisie. Er zijn in 2020 in het rekenkameronderzoek Energie Vooruit ook een aantal aanbevelingen gedaan. Waarin is gezegd van, kijkend naar de energievisie, energie neutraal, breid dat verder uit. En pak hem in de breedte wat meer over de thema's rondom klimaat en energie. Daarnaast is er een budget vastgesteld door de Raad voor een programmamanager. Om verder het programma ook op te zetten. En vanuit het Rijk zijn de CDOKE-gelden beschikbaar gekomen voor de inzet van personeel. Nou goed, uiteindelijk zijn dat een aantal aanleidingen geweest om uiteindelijk ook het programma op te zetten. Verder is in de organisatie ook gekozen om programmatisch te werken op een aantal thema's. Dus naast dit programma wordt er ook gewerkt aan het programma Samen en Gezond. En het programma Leefbaarheid en Wonen, dat is al iets langer in de lucht. Nou, uiteindelijk het doel van een programma is uiteindelijk inzicht en samenhang creëren. Nou, dat hopen we rondom dit programma te doen aan de hand van dit programmakader, wat dus is vastgesteld afgelopen april. Dat doen we door middel van een programmaplan waarin we de lange termijn doelen vastzetten. En uiteindelijk hangen daar een aantal duurzame doelen, agenda's aan vast per programmalijn. Waarop we de middellange termijn doelen en ook de korte termijn inspanningen, dus activiteiten, ook benoemen. Nou, uiteindelijk die 6 programmalijnen zijn het geworden. Een comfortabel en zelfvoorzienend energiesysteem voor de energietransitie. Een veerkrachtige en leefbare buitenruimte voor klimaatadaptatie. Soortrijk en groen landschap en buitenruimte voor biodiversiteit. Landengebieden voedsel, een vitaal en vruchtbaar landelijk gebied. Duurzame mobiliteit die toegankelijk en dichtbij is. En een circulaire verantwoord gebruik van materialen en grondstoffen. Dus dat zijn de 6 lijnen waarop we nu verder het programma ook opbouwen. Nou, daarvoor heb ik ook een routekaart hier opgezet. En als we dan kijken wat is er nodig. Voor de energietransitie is dat een herijking van de energievisie. Dus we gaan aan de slag met die doelenagenda. We zijn inmiddels ook al gestart met de werkgroepen om inzicht te creëren van joh, wat doen we nou allemaal aan activiteiten en wat hebben we ook al aan doelen en wat hebben we aan beleid ook al vastgesteld of nog niet. Dus dat is eigenlijk een eerste stap. Verder het ambitiedocument energietransitie. Nou, daar gaat Rocco zo meteen verder op in. Maar het is ook een eerste stap om die ambities die we hadden in de energievisie om die te herijken. kijken welke richting we verder ook op willen. Verder is een warmteprogramma noodzakelijk voor de warmtetransitie. En komt ook een keuzenota en de inrichting van het duurzaamheidsfonds ook voorbij de komende jaar. Nou, voor klimaatadaptatie is er inmiddels een klimaatvisie vastgesteld. Alleen wordt dat ook verder in die doelenagenda ook verder bekrachtigd. En dat wordt ook een uitvoeringsagenda van gemaakt. Verder staat het beleidsplan openbare ruimte binnenkort ook op de agenda. Dat zal begin volgend jaar zijn. Eerst in de vorm van een keuzenota en vervolgens ook het daadwerkelijke beleidsplan. Dat zal het derde kwartaal zijn volgens mij volgend jaar. Nou, daar zullen een heel aantal van die doelen ook weer terugkomen en landen in de openbare ruimte. Nou, hetzelfde geldt voor de biodiversiteit. En naast de openbare ruimte heb je daar ook de invulling van de deelopgave 9 van de omgevingsvisie. Dat is het stukje natuur, wat we daarmee willen. En die zullen ook samengevat worden ook in die duurzame doelagenda. Nou, dan hebben we voor de programmalijn landelijk gebied en voedsel. Daar moeten nog een aantal stappen gezet worden, dus daar gaat nu ook een werkgroep aan de slag. En zal ook eerst een ambitiedocument opgesteld dienen te worden. Voor duurzame mobiliteit ook. En daar zullen we meenemen in het ambitiedocument voor de energietransitie. Dus duurzame mobiliteit nemen we uiteindelijk mee in die energietransitievisie. Om daar uiteindelijk de doelen en ambities ook voor te bepalen. En wat verder ook nog opgesteld zal worden, is de visie en beleid voor elektrische mobiliteit. Die komt ook in december, als het goed is, richting de Raad. Nou, en voor circulaire economie, dus de zesde pijler. Ook opnieuw weer die duurzame doelenagenda. Dus weer die nulmeting van wat doen we nu allemaal al. En daar zal uiteindelijk ook een ambitiedocument opgesteld worden. Het afval- en grondstoffenplan wordt volgend jaar, komt er een keuzenota en vervolgens ook een beleidsstuk. En verder is het beleid rondom maatschappelijk verantwoord inkopen. Dat wordt op dit moment ook herzien en daar nemen we ook een aantal zaken mee. Dus dat zijn de stappen en de producten die rondom dat thema ook op de rol staan. Nou, dan hebben we nog een aantal andere zaken, zoals communicatie en marketing. Afgelopen jaar hebben we al inventarisatie gedaan voor de communicatie. Wat doen we nou allemaal al aan communicatie rondom de thema's van klimaat en energie? En hoe kunnen we dat ook op een goede manier ook verder invullen? En hoe kunnen we daar ook een stukje regie in nemen, ook als gemeente? En binnenkort wordt dat ook verder vormgegeven in een strategisch communicatieplan. Waarin we ook helderheid hebben in wat we per pijler uiteindelijk ook willen communiceren en naar buiten toe willen brengen. En daarnaast zijn we bezig met een stukje monitoring. Dus welke indicatoren willen we ook per programmalijn meenemen en wat is daarin handig. En daar zijn we ook aan het kijken of we ook kunnen aansluiten op de monitor brede welvaart en daar ook gebruik kunnen maken van de Sustainable Development Goals, zoals ook voorgesteld in het procesvoorstel. Nou, dat allemaal zijn allemaal stappen die binnen die verschillende pijlers de komende tijd op de rol staan. Ik denk dat het goed om jullie dan in ieder geval ook even in mee te nemen. En uiteindelijk het strategisch programmaplan zal, zoals nu staat, in Q2 ook richting de Raad komen. Nou, ik heb verder nog een klein voorbeeldje hoe dat er ook verder uit kan zien. En daarna dan neemt Rocco zometeen ook het verhaal ook over rondom de energietransitievisie. Nou, de uitgangspunten voor die programmadoelen. En dat zou je ook in die ambitiedocument energietransitie noemen we het elke keer. En wat je wil is uiteindelijk een verbinding naar die mondiale, nationale en regionale doelen. Je wil aansluiten bij wat er in die omgevingsvisie staat. En uiteindelijk draag je bij aan die SDG's zoals we ook in het procesvoorstel hebben voorgesteld. En dat kan bijvoorbeeld voor de energietransitie zijn dat je uiteindelijk een duurzame energie voor iedereen wil. Wat we ook al in de omgevingsvisie hebben opgezet. Dat betekent dus dat je bijdraagt aan geen armoede, goede gezondheid en welzijn, betaalbare duurzame energie en duurzame steden en gemeenschappen. Dus op die manier draag je uiteindelijk ook weer bij aan die doelen. Dat is eigenlijk mijn verhaal voor nu.
Dat is ver voor 8:30 afgerond. Jaap, dank daarvoor. Maar ik kan me voorstellen dat die hoeveelheid van dia's en van informatie, dat er ook vragen zijn bij de aanwezige raadsleden. Ik kijk even rond of die er zijn. Mevrouw Mulder.
Ja, dank u wel. Eigenlijk in aansluiting op de laatste dia over de SDG's, want er zijn ook wel gemeentes die zich ook echt SDG-gemeenten mogen noemen. Hoe ver staan we daar vanaf? Of is dat geen doel op zich?
Nou goed, dat is een keuze uiteraard, hè, om dat te willen. Volgens mij moet het geen doel op zich zijn. Uiteindelijk hebben we gezegd, ook voor mij in het procesvoorstel, per programmalijn draag je bij aan met name één SDG sowieso. Nou, voor bijvoorbeeld de energietransitie is dat, hè, betaalbare en duurzame energie. Maar ja, in uiteindelijk de doelen en de ambities die je hebt, kun je daarnaast ook bijdragen aan meerdere SDG's en meerdere doelen waar je uiteindelijk ook naar kijkt. Dus op die manier moet je hem uiteindelijk ook zien.
Mag ik daar nog een volgvraag over stellen? Want juist dan heb je natuurlijk, als je wel wat meer met die SDG's gaat doen, heb je, als je het hebt over communicatie, kun je ook heel veel meer benutten van wat er al is. Dus het is niet alleen omdat je, ik snap dat je dat niet als doel op zich moet hebben, maar het kan wel heel veel gemak geven.
Zeker, dat zou kunnen. En je kunt in ieder geval, nog goed, in de monitoringssystematiek gaan we ook kijken. Hè. De monitor brede welvaart geeft ook een heel aantal haakjes ook richting de SDG's. Dus daar kun je ook al heel mooi voor je uiteindelijk je indicatoren, zeg maar, de haakjes ook vinden die ook daadwerkelijk aansluiten bij die SDG's.
Ik heb zelf nog een hele technische vraag. Even tussendoor bij energietransitie, herijking, energievisie staat een keuzenota duurzaamheidsfonds. Dat duurzaamheidsfonds, dat is het geld wat eventueel beschikbaar komt van de afdracht van zonneweiders. Heb ik dat goed?
Exact.
Oké, ja, misschien is het handig om dat erachter te zetten, want anders ontstaat er weer een nieuwe naam van wat is dan het duurzaamheidsfonds.
Ja? Akkoord.
Zijn er anders nog vragen aan? Jullie zijn helemaal onder de indruk van de hoeveelheid notas die op ons afkomen. Want daarnaast zijn er nog een paar gewone raadsvoorstellen. Oké. Nou, Jaap, dan hartelijk dank. Dan gaan we over naar de presentatie van Rocco van der Kar. En die staat ook klaar, denk ik. Welkom nog, Rocco, en wij luisteren.
Bedankt, voorzitter. Nou, we zijn net al een beetje ingeleid door Tenet over wat er in het land aan de hand is en hoe we daar met z'n allen handen en voeten aan geven om de energietransitie in Nederland voor te helpen. Deze presentatie gaat over de energietransitie in Noordoostpolder. We hebben in 2017 een beleid vastgesteld in de visienota energie-neutraal. En het doel was om in de periode tot en met 2025 te werken aan een Noordoostpolder energie-neutraal in 2030. Dat hebben we gedaan op de thema's schone energie, nieuwe mobiliteit en circulaire economie. En u ziet hier de circulaire economie wat lichter getint, die laat ik buiten de presentatie. Jaap heeft net uitgelegd dat een eigen lijn is in het programma. Dus we blikken even terug op wat er is gebeurd in tussentijd en waar we naartoe willen. Op het thema schone energie waren een aantal speerpunten. Zoals minder en slimmer energie gebruiken, door te informeren, te stimuleren voor energiebesparing en slim gebruiken, onder andere. Het goede voorbeeld geven, waarbij we hebben gezegd van, nou, laten we ons als doel stellen dat onze gemeentelijke organisatie in 2025 energie neutraal is. Dus 5 jaar eerder dan de Noordoostpolder in zijn geheel. We hebben gezegd, nou, Misschien is het wel mooi om een energieakkoord te sluiten met bedrijven en organisaties. En met elkaar afspraken te maken hoe we omgaan met energie in onze gemeente. We hadden in 2017 een leidende positie met ons windpark. We hebben gezegd, nou, laten we dat zo houden en uitbreiden. En destijds was zon nog vooral op daken. En we zagen in die tijd ook kansen met grootschalige zonparken. Op dat moment was er nog geen beleid voor. En als laatste inspelen op nieuwe ontwikkelingen om ook met innovaties ons gebied de kansen te geven. Nou, wat hebben we dan onder andere gedaan in die periode? Ik mis vast nog heel veel zaken. Ik heb geprobeerd een samenvatting te maken. We hebben in ieder geval de transitievisie warmte opgesteld. Waarbij we hebben aangegeven of we hebben gezegd hoe we in grote lijnen aardgasvrij willen zijn in 2050. We hebben een isolatiecampagne gedaan in de Zuiden. De bewustwording stimuleren met isolatiedagen. Recent is het energieloket vernieuwd. En op dit moment wordt er gewerkt aan een project om onze gemeente verder te isoleren met rijksmiddelen die daarvoor zijn beschikbaar gesteld. En dat gaat dan vooral de woningen met lage labels en lagere inkomens. Dat projectvoorstel daar. Die is geweest, die hebben jullie gezien, als het goed is. Daarnaast hebben we het goede voorbeeld proberen te geven door op onze gemeentelijke gebouwen, in ieder geval waar dat nog kon, extra zonnepanelen bij te plaatsen, zoals op de Bosbadhal en op de gemeentewerf. We zijn aan de slag gegaan met de proeftuin aardgasvrije wijken in Nagelen. Dat blijkt een behoorlijke uitdaging en ja, eigenlijk wel een goede weerspiegeling van de uitdaging die het landelijk ook gewoon blijkt te zijn. In 2050 aardgasvrij zijn in het gebouwd gebied, daar gaan we alles aan doen. Maar dat zal nog de nodige nogmaals uitdagingen geven. Inmiddels hebben we wel een gymlokaal die volledig aardgasloos is in bedrijf. Het lokaal energieakkoord. Dat is ontstaan of voortgekomen uit in een netwerk. Waarin we met partijen op een aantal thema's hebben gewerkt aan de energietransitie. En uiteindelijk is er een manifest Energie Neutrale Noordoostpolder uit voortgekomen. Het netwerk bestaat nog steeds en we kijken op dit moment hoe we na vijf jaar, denk ik, het wat weer nieuw leven in kunnen blazen. Het soort van laaghangende fruit is wel geoogst, maar we zien dat er dat er meer werk aan de winkel is. En nu is de manier waarop we dat willen gaan inrichten is. Daar hebben we gesprekken over met onder andere ook Mercatus en de andere leden van het netwerk. Die leidende positie op hernieuwbare energie zijn we wel een beetje kwijtgeraakt. En dan weet ik niet of dat heel ernstig is. We hebben wel gewerkt aan goede landschappelijke inpassing van zonparken. Recent is er gestart met de bouw van een zonpark aan de Noordermeerdijk. En in de loop van volgend jaar zullen ook de parken aan de Westermeerdijk worden gebouwd. In één geheel en rechte lijnen ingepast bij het windpark. Verder zien we hier een plaatje van het zonnepark wat bij het NLR-DNW-terrein is gerealiseerd afgelopen jaar. Totaal ongeveer 300 gigawattuur. En dan om je dan een beeld te geven van hoeveel is dat dan? Nou, dat is dus ongeveer 22% van de energie die het windpark opwekt zal in de loop van 2025, 2026 worden opgewekt met zonnepanelen. Nieuwe ontwikkelingen zijn natuurlijk pioniersgemeenten. We staan open voor nieuwe innovatieve ideeën. Het energieopslagsysteem bij de Westermeerdijk is vorige week in de raad vastgesteld. Dat is een proces geweest zonder beleidskaders. Eigenlijk in Nederland nog vrij uniek. Wat we samen met de provincie en de ontwikkelaars hebben gelopen, dat proces. En gekeken van waar lopen we nu tegenaan, waar moet je rekening mee houden. Veiligheid, inpassing, nettechniek, van waar is het wel gewenst, waar is het niet gewenst. En uiteindelijk zijn we toch redelijk snel tot een groot project gekomen. Een van de grootste projecten die er wordt gerealiseerd in Nederland. En vrij recent is het initiatief Roger Energy op het terrein van het NLR in onze gemeente geland. Op dit moment werken die een vergunningsaanvraag uit die tot stand is gekomen naar een richtinggevend advies. Wat we als gemeente positief hebben meegegeven aan deze ontwikkelaar. De bedoeling is dat daar de grotere waterstof-electrolyzers kunnen worden getest. Zodat de waterstof-economie-technologie verder wordt gebracht. Daar is ontzettend veel behoefte aan. En deze locatie die leent zich daarvoor omdat op dat terrein research en development veel wordt uitgevoerd. En daarnaast zit er een aansluiting die dat mogelijk maakt. Dus de Tennet-aansluiting waar net over is gepraat, die maakt het dan ook mogelijk om daar ook wat grotere vermogens aan waterstof te kunnen produceren en dus ook te testen. De waterstof die uit dat testen weer vrijkomt, die wordt op de markt gebracht. En een voorbeeld is daarvan is SMT, die fossiel bouwen op bouwplaatsen realiseert en dat met waterstofgeneratoren nu kan doen en in de toekomst met waterstof die hier wordt geproduceerd. Nou, dat was het thema schone energie. Misschien zijn hier nog vragen over.
Ik had wel een vraag, Roger, Rocco. Transitievisie warmte is opgesteld, staat in een van je sheets. Is de raad daarbij betrokken geweest?
Ja.
Daar heb ik even niet opgelet, denk ik.
2022 uit mijn hoofd, ja.
Oké. Okay. Ja. En even voor mijn begrip, de huidige zonneparken, 250 hectare, zullen met die 250 hectare slechts een vijfde deel van de productie van het huidige aantal windmolens hebben. Dus als we de productie gelijk willen laten zijn met de windmolenproductie, dan hebben we ruim 1200 hectare zonnepark nodig.
Nou, maal vijf.
Ja, we hebben nu 250 hectare keer vijf, dus dan zit je op 1250 hectare. Hoe is die verhouding? Eén windmolen richting hectare zon?
Het zijn 86 windmolens totaal.
Ja.
Een windmolen die wekt zeg maar geleidelijker energie op dan
zon.
Zon. ja, dan moet je het uitrekenen hoeveel molens er nodig zijn voor diezelfde hoeveelheid.
Nee, maar om gelijkwaardig te zijn aan de huidige hoeveelheid opgewekte energie met onze windmolenparken, zou je dus 1250 hectare zonneparken nodig hebben. Dat is erg veel.
Dat is veel te veel.
Ja, voor de een is het sneller veel als voor de ander, denk ik, Marien. Ja.
Op het thema mobiliteit, nieuwe mobiliteit, waren ook al een aantal speerpunten. Dat was minder tastbaar, maar we hebben er toch geprobeerd een draai aan te geven. Hè? Dus door te verminderen. Zelf het goede voorbeeld geven, het nieuwe werken stimuleren, dat was dan een van de plannen. Het veranderen door het stimuleren van elektrische auto's, fietsverbruik, deelauto, OV. Uiteindelijk kom je met deze zaken tot een schonere mobiliteit. Uiteindelijk zijn we als gemeente daar zelf ook mee aan de slag gegaan natuurlijk. Je ziet hier twee auto's van de gemeentewerf, maar aan de achterkant staan er geloof ik nog een stuk of 10, 12 die inmiddels elektrisch zijn. Die worden deels ook weer geladen met schone energie die van het dak afkomt. Hierachter zijn inmiddels batterijen geplaatst, zodat ook op de piekmomenten waarop de zonnepanelen niet het net op kunnen, de energie eventjes gebufferd kan worden als er onvoldoende auto's aan de laadpaal staan. die horen onderweg te zijn overdag. Het nieuwe werk is natuurlijk ook onder andere door corona heeft dat een behoorlijke zet gekregen. Waardoor ook het woon-werkverkeer is beperkt. Daarnaast de deelfietshubs die zijn dit jaar geplaatst. En inmiddels 5 hubs verdeeld over de polder waarin de deelfiets beschikbaar is. Met knooppunten, routes ook weer de toeristische trekpleisters verbonden zijn. De deelauto is een project geweest. Het is toch iets tegenvallend gebleken. Misschien zijn we er nog iets te nuchter voor hier. Hij staat nu bij het gemeentehuis, wordt nog steeds ingezet. Het mobiliteitsplan is vastgesteld, maar daarin is nog niet het stukje duurzame mobiliteit opgenomen en daar volgt nog een aparte nota voor. Dus waar staan we nu? We zijn een aantal jaar aan de slag. We hadden een doelstelling: energie-neutraal Noordoostpolder in 2030. Dit zijn cijfers van de klimaatmonitor. Dat zijn voor onze cijfers die de cijfers zijn. En die lopen altijd wat achter. Dat is wel jammer. Dus als ik nu zeg 2021, dan is dat een beetje, voelt dat gek. Maar dat zijn de landelijke cijfers die daarin terechtkomen. En in 2021 hadden we dus 55% van het totaal energieverbruik bestond uit hernieuwbare energie. Dus daar zit ook de brandstoffen bij en de aardgassen en dergelijke. En omgerekend was dus van dat energieverbruik 55% hernieuwbaar opgewekt, omgerekend met de opwek van ons windpark. Als je keek naar het elektriciteitsverbruik, dan hadden we bijna 300% wekten we meer op dan dat we nodig hadden. Goed om te vermelden is dat er in tussentijd de elektrificatie een enorme vlucht heeft genomen. Dus de groei van het elektriciteitsverbruik die zorgt er dan ook voor dat dat percentage kleiner gaat worden. Er komt ook weer zonne-energie bij die hier nog niet in is meegenomen. Maar uiteindelijk zal er door elektrificatie dat getal kleiner worden.
Deze cijfers lopen achter omdat dit uit de rapportage van de RES komt of iets dergelijks? Of waar komt dit vandaan?
Nee, de landelijk klimaatmonitor. Dus je kunt op de RVO kun je kijken en dan zie je van alle gemeenten deze cijfers. Dat hoor je wel zo.
Mooi. Dan geeft het aan dat 300% van de stroom dus gebruikt worden die je gebruikt. Was het 25-30% of zo? Hoeveel procent moet je wel niet opwekken om dat percentage op te geven? Oftewel is het dan wel zo verstandig om daarin verder te gaan? Want je wekt stroom op het moment dat niet wordt gebruikt met zonne-energie. En dan is er heel veel groene stroom op de markt. En we gaan met congestie. Het werkt enorm veel kost op. Dus is dat een verstandige richting?
Nou, goed. Dat is een hele goede vraag, daar kom ik zo op terug. We hadden nog een doelstelling, onze eigen organisatie energie neutraal krijgen in 2025. En dat is het al bijna. En dat is dan ook niet gehaald. We hebben wel meer zonnepanelen aangelegd op een bosportaal en een gemeentewerf, maar door netcongestie kunnen deze niet maximaal doen wat ze zouden moeten doen. Er is inmiddels een duurzaam meerjaar onderhoudsplan opgesteld voor de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Maar de kosten die die verduurzaming met zich meebrengen, die zijn nog niet meegenomen in de investeringen. Ook dat is nog iets waar een raad een besluit over moet gaan nemen ambities voor moet vaststellen. Voor 2024 is er een budget beschikbaar, eenmalig beschikbaar gesteld voor de projecten die op dat moment tot uitvoering moesten komen. En participeren in een zonnepark, daar is een motie voor ingediend. Die motie is wel ook onderzocht. Maar goed, in een zonnepark, we zien dat wanneer de zon schijnt, dat er relatief weinig energie nodig is. Een goed voorbeeld is openbare verlichting die nu brandt en de zon die niet schijnt. En als je wilt meeparticiperen, dan neem je eigenlijk de energie af op de momenten dat die energie er is. En als jij als die energie er niet is, moet je het alsnog in gaan kopen. Dus een zonnepark lijkt niet de oplossing om onze hele gemeentelijke organisatie ineens te kunnen salderen, zeg maar, in energie. Dit beschouwende kunnen we eigenlijk wel stellen van de vraag stellen van is de energie neutraal in 2030 nog wel een passende doelstelling? De uitgangspunten zijn wel veranderd. Landelijk zijn de ambities in de klimaatwet opgenomen en daar hebben we het over een aardgasvrij in 2050 en CO2-besparing in 2050 van eigenlijk 95% van wat we in 1990 verbruikten. Daarnaast hebben we de transitievisie warmte vastgesteld. Die linkt weer aan de aardgasvrije omgeving in 2050. En in de omgevingsvisie hebben we ook bepaalde doelen meegegeven. Dat we vooral onze inwoners duurzame energie willen geven. En ja, misschien is dat wat minder bijdrage aan het landelijk energiesysteem. Daarin hebben we ook gezegd van we maken een energievisie waarin we beschrijven hoe we het jaar rond voldoende elektriciteit en warmte beschikbaar hebben. Nou, de forse groei, ik noemde het net al, naar elektrificatie, die zorgt voor, ook voor netcongestie. We hebben veel wind en zon wat we toevoegen aan het hoogspanningsnet, maar in principe lopen we tegen grote problemen aan op het lagere net, waar we dan te weinig hebben. Nou, dat vraagt ook om andere ontwerpprincipes. De netbeheerder die is daar inmiddels ook achter. Veel meer opwek op de plekken waar het ook gebruikt gaat worden en niet zozeer overal opwek op grote systemen invoeden. Dat is wel goed met de wind op zee en het windpark wat we hebben, maar uiteindelijk kunnen we het daar niet mee fixen. We moeten toe naar decentrale systemen. Nou, dat vraagt om nieuwe doelen en nieuwe ambities. En daarom stellen wij voor om een ambitiedocument energietransitie Noordoostpolder te gaan opstellen. Waarin we in de thema's elektriciteit, waarin we het energiesysteem beschouwen, op het thema warmte, om te kijken hoe we aardgasvrij kunnen zijn in 2050 en het thema mobiliteit opnemen. Ja, ja, je hebt zaken waar je zelf direct controle op hebt. Bijvoorbeeld is het zwembad, de scholencampus, het elektrisch rijden van een gemeentelijke organisatie en de gebouwen die in voorziening vastgoed zitten. Nou, dat zijn allemaal interne projecten waar je directe een rol kunt spelen. En daarnaast hebben we de omgeving waar we ons in bevinden en waar we met de netbeheerder en met organisaties en bedrijven in gesprek zijn om te kijken van hoe kunnen we nu onze ontwikkelingen toch door laten gaan. Dat alles willen we, dat is een behoorlijke klus, willen we met jullie in dat ambitiedocument in ieder geval op een rijtje gaan zetten. En hiervoor hebben we een planning opgesteld. Om daar volgend jaar een grote slag in te slaan. Een beetje als aanvulling op wat Jaap al heeft aangegeven wat er komen gaat. Ja, ik gaf eigenlijk aan, dat is de vorige sheet, van ja, is die doelstelling, past die nog wel? Hè? Dat je kijkt van oké, hoeveel gebruiken we en hoeveel wekken we op? En dan zetten we daar een streep onder en dan komt er nul uit en dan hebben we het heel goed gedaan. Ja, maar uiteindelijk kan dat alsnog betekenen dat er geen ontwikkeling mogelijk is, omdat de netcongestie van Liander het onmogelijk maakt. En die wordt verholpen de komende jaren, al is het dat met vertraging. Uiteindelijk wil je niet weer in die situatie komen, dus nadenken over hoe kan dat nu op een betere en slimmere manier.
Ja, mijn vraag was meer ook een beetje de gelijktijdigheid, zeg maar, hè, wat je ook aangaf.
Ja. Ja. Nee.
Dus wat je aangaf, een korte periode dat je wel stroom hebt gevonden, daar was je probleem mee.
Nee, en dan is misschien windenergie een betere bron.
Ja. Nee, maar goed.
Ja.
Ik heb nog wel een vraag. bepaalde regelgeving en een visie over wind, windmolens. In hoeverre heb je in het ambitiedocument of ruimte voor
dat soort
windmolens te ontdekken?
Ja. Nou, er is nog een haakje in het windmolenbeleid van de provincie en dat is windmolens op bedrijventerreinen. En er is een startnotitie voor onderweg vanuit de provincie zelf. En die wordt vanuit de RES om die nader te verkennen. Hoe dat er precies uit gaat zien, maar het zegt het al. Dus op of nabij bedrijventerreinen een windmolen plaatsen om dat betreffende gebied dus meer decentraal te voorzien van duurzame energie en niet de energie die een aantal kilometers verderop wordt opgewekt via dat net daarheen te transporteren.
En heb je ook juist weer die mix nodig.
Ja en wind is dan een bron, maar die zou je mooi kunnen aanvullen met een klein zonnepark en dan een batterij bijvoorbeeld. Dus dat je een mix krijgt van systemen die dat kleinere gebied voorzien van energie, zonder dat daar heel veel energie naartoe hoeft.
In het verleden hebben we misschien niet altijd helemaal het juiste gedaan, hè? Want je geeft aan, het ene is veel succesvoller gebleken als het andere. En als je het aan de politiek overlaat, dan komen we nog met moties die slecht uitvoerbaar blijken te zijn en niet direct bijdragen. Er is een hele hoop expertise nodig om dat soort goede keuzes wel te maken in het volgende traject. Hoe gaan jullie die expertise opbouwen en hoe gaan jullie dat aan ons aanbieden? Op welke manier gaan jullie die kennis verzamelen? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Dat is een goede vraag. Expertise kun je inhuren als je vindt dat je er zelf niet genoeg van weet. Dus dat doen we sowieso. En daarnaast werken we in de regio ook op dit vlak op dit moment behoorlijk intensief met elkaar samen. Dat is niet alleen met de ambtelijk, maar ook met de netbeheerders. Het mooie van deze tijd is dat je ook wel snel leert van wat wel en niet kan. Omdat je gedwongen wordt om dat te onderzoeken. Actieplan Flevopolder bijvoorbeeld, netcongestie Flevopolder. Dat is een actieplan waar wij zelf niet echt mee van doen hebben, omdat we niet die problematiek hebben die ze daar hebben, maar wij doen wel mee om te kijken van ze onderzoeken dit, daar kunnen we misschien later ook tegenaan lopen en dan is het goed om te weten hoe dat werkt.
We zijn daarnaast natuurlijk ook nog wel een gebied met wat unieke karakteristieken die energieproductie die hier toch al best wel veel is. Wat gaan we daar nou mee doen en hoe zetten we dat goed in naar de toekomst toe? Dus ik hoop dat jullie daar ons heel goed in mee kunnen nemen in dit traject. Want
ja, nou ja, dus,
we ook de goede dingen kunnen kiezen.
Er ontstaan wellicht ook weer momenten van overweging, hè, als vergunningen af gaan lopen. Dan kun je daar over besluiten, de vergunning loopt af, we laten het ontmantelen. Bijvoorbeeld, maar je kunt ook zeggen, nu er een nieuwe momentum is, gaan we ook nieuwe afspraken maken met andere uitgangspunten en voorwaarden die daarbij horen. Zodat we er ook lokaal meer aan kunnen hebben. Dat zijn suggesties, maar wij staan ook open voor jullie ideeën.
Heb je er nog één, Marien? Een idee. Of een vraag.
Ideeën genoeg.
Ja. Ja, maar uiteindelijk is het door de presentatie van Jaap en van Rocco gaan we zelf ook even weer nadenken over van hoe zit het nou precies en welke kant willen we op. En dat soort uitdagingen komen in de politiek toch regelmatig weer opnieuw voorbij. Als er verder geen vragen zijn, dan wil ik keurig binnen de tijd de avond afronden. Jullie bedanken voor de presentatie en jullie voor je aanwezigheid. En verder nog een energievolle, prettige avond wensen.